Nou, proost.
Proost Martijn. En Rob.
Bij discussies over onderwijs kan je al snel langs elkaar heen praten. Met name als het over complexe veranderthema's als flexibilisering, modulair onderwijs of co-creatie gaat. Daarom is het zo fijn om goede voorbeelden te hebben. Dan kan je wijzen en zeggen, dit is dat wat we bedoelen. In deze aflevering ga ik dan ook in gesprek met een topopleiding volgens de HBO-keuzegids, de deeltijdopleiding Technische Bedrijfskunde. Dat doe ik onder het genot van een biertje met docentontwikkelaars van het eerste uur, Martijn Brouwer en Rob de Haas.
Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Vonk Podcast. Vandaag ben ik te gast bij de deeltijdopleiding van Technische Bedrijfskunde. Een topopleiding volgens de HBO-keuzegids. Scoren op alle elementen boven een 4. Daar zijn ze terecht heel erg trots op. En daarmee kunnen ze denk ik voor Ilvans ook een heel mooi voorbeeld zijn. Zij hebben namelijk al een tijdje modulair onderwijs. Hebben een hele mooie blend in hun onderwijs aangebracht. En voldoen dus op heel veel punten al helemaal aan het nieuwe onderwijsmodel van Avans Hogeschool. En daarvoor ben ik in gesprek met Rob de Haas. Klein beetje, klopt het dat jij de eigenaar bent van takenplaatje.nl?
Ook nog eens.
En Martijn Brouwer. En samen zijn zij betrokken geweest bij de hele ontwikkeling en start van de deeltijdopleiding. De nieuwe deeltijdopleiding Technische Bedrijfskunde. Toen zij zich afsplitsten van de voltijdopleiding. De eerste vraag aan jullie. De NSE. Scoren jullie uitmuntend op. Hoe komt dat? Waar zit de kracht van jullie opleiding?
Nou ja, weet je, we zitten hier aan tafel en we drinken hier allemaal een biertje. En ik vind het heel belangrijk. We zitten hier op vrijdagmiddag 3 uur. Normaal gesproken werken wij op dinsdagavond, donderdagavond tot laat door. En dat is wel onze kracht, dat wij heel menselijk zijn. We staan heel dicht bij de student. En als er iets niet goed gaat, dan horen we dat voordat het in een lijstje terechtkomt. Als dingen niet lekker op Brightspace staan of als dingen niet goed gaan met toetsing, dan bellen studenten ons persoonlijk om dat al aan te geven. En zullen we dat eigenlijk meteen op de spot al gaan regelen om het voor hen op te lossen.
Mooi.
Dus we zijn heel toegankelijk.
Martijn die belde mij vooraf aan de podcast en die zei ook, Peter, ik wil het wel even zeggen van tevoren, maar ik vind dat het een informele mele sfeer moet zijn met de podcast die een beetje symbool staat voor hoe wij in de opleiding met onze studenten omgaan. We gaan lekker een biertje drinken. Dat vind ik bij ons passen.
Ja, precies. Hè? Dus, want vorige week hadden we de laatste les van de eerstejaars. En door corona hebben we gemerkt dat er best wel veel uitval is geweest van studenten. Je merkt gewoon dat bedrijven het drukker hebben en dat studenten het echt moeilijker kunnen combineren met hun werk. En dus er was best wel een klein deel wat overgebleven is ten opzichte van de afgelopen jaren. En toen hebben we donderdagavond ook gezegd, om 8 uur stoppen we. En dan gaan we hier om de hoek, gaan we lekker een drankje met elkaar drinken. En nou, sommigen die bleven een uurtje en sommigen die zijn tot 11 uur, 11:30 met mij daar in de kroeg geweest.
Leuk.
En dat is wat in mijn optiek wel een belangrijke kracht is.
Ja. Rob, herken je in dat verhaal? Of zou je de kracht van jullie opleiding anders?
Nou ja, kijk, we zijn natuurlijk niet zo'n grote opleiding. We hebben een instroom van 40 per jaar. Maar dat betekent wel dat we elke student kennen. En ik heb ook gewoon het idee dat we elke student door en door kennen. In de zin dat we goed weten in welke huiselijke setting die zit. Of die bezig is met zijn huis. Of die bezig is met zijn vriendin. Enfin, met allerlei zaken. En dat tellen we mee in het verhaal.
Ja.
En dat betekent ook dat als studenten... Het is eigenlijk geen vraag of ze langs moeten komen als ze een probleem hebben. Ze komen gewoon langs.
Ja.
En dan leggen ze het hele zaakje op tafel en zeggen ze, wat gaan we eraan doen? En dan kijken we naar oplossingen.
Mooi. Dit is eigenlijk wat vaak gezegd wordt, dat de kracht van Avans Hogeschool is. Dat is gewoon iets wat jullie ja, geperfectioneerd hebben.
Ja, dat hebben we van nature. En dat hadden we bij de voltijd, hadden we dat heel erg. We zijn natuurlijk van de voltijd afgegaan naar de deeltijd. Deeltijd is, wat Rob al zei, een kleinere populatie. Dus dat maakt het nog makkelijker om nog dichter bij die student te staan. En ik denk ook dat we hebben de visie dat die studenten, die hebben een werkomgeving, die hebben een thuissituatie en die hebben de studie. En ik had ooit een collega en die zei, Martijn, weet je, onderwijs, dat is niet leuk. Dat zei hij. Onderwijs is niet leuk. En toen dacht ik van, ja. Oh, moet je voorstellen dat je dus werk hebt. Dat je een vrouw hebt waar je dan thuis komt, waar het dan misschien even niet gezellig is. En dan kom je ook nog op school waar het niet leuk is.
Ja.
Dus we willen gewoon zorgen dat die studenten hier zich zo enorm thuis voelen. Het zo goed hier hebben. Dat die tijd dat ze hier zijn, dat ze hier ook graag willen zijn. Ja, en dat is denk ik een heel belangrijk ding van onze kwaliteit.
Oké, en kunnen jullie iets vertellen over hoe jullie met deze nieuwe opleiding zijn begonnen? Jullie moesten ooit eens afscheiden van de voltijdopleiding. Waarom? En wat wilden jullie daarin vooral anders gaan doen?
Nou ja, het begint bij een x-aantal jaar geleden was er een onderzoek geweest vanuit Rinoy-Kan dat deeltijdonderwijs moest gaan flexibiliseren. En de academie, de technologische academie waar ik in zat, die had geen afvaardiging in de stuurgroep van die flexibilisering. Dus dan heeft de directie aan mij gevraagd of ik deel wilde nemen in die stuurgroep. En eigenlijk wat daar verteld werd, en dat vond ik zoiets moois, de voltijdstudent is een hele andere student dan een deeltijdstudent. Joh! Dus met die gedachte zijn we gaan ontwikkelen richting flexibilisering. En daar op een gegeven moment werd het van, ja, omdat het een andere doelgroep is, moeten we het ook in avans op een andere plek positioneren. En moeten we ook onze communicatie naar die studenten op een andere manier gaan doen.
En hoe was dat voorheen? Was er geen onderscheid tussen vol- en deeltijdopleiding?
Nee, we hadden eigenlijk best een mooi flexibel systeem, waarbij de voltijd en de deeltijd hetzelfde programma hadden. Maar gespiegeld. Dat betekende dat we dan 2 keer per jaar het programma aanboden. De ene helft voor de voltijd, de andere helft voor de deeltijd. Maar dat betekende ook dat de deeltijder, als hij zijn les niet gehaald had of zijn vak niet gehaald had, bij de voltijd kon aansluiten en vice versa.
Ja, ja.
Dus dat was in eerste instantie was het ook wel vervelend dat het uit elkaar getrokken werd. Maar net wat Martijn zegt, het bood wel meteen heel mooie kansen voor de deeltijdopleiding om er echt iets van te maken.
En in welk opzicht verschilt de deeltijdstudent van een voltijdstudent? En hoe richten jullie daarop? Of hoe is jullie onderwijs anders geworden door dat besef?
Ten eerste hebben we een groot voordeel. En dat is dat we een enorme speeltuin hebben waar ze in kunnen aan de gang kunnen gaan. Namelijk hun eigen bedrijf.
Ja.
En dat is natuurlijk bij de voltijd. Natuurlijk heb je stages en je afstuderen en andere praktijkopdrachten. Maar het is gewoon ingewikkelder om dat voor elkaar te krijgen.
Dus even voor de luisteraars. Elke deeltijdstudent die heeft naast zijn opleiding een baan waarbij hij iets doet dat gerelateerd is aan de opleiding. Die
ja, ja. We hebben van tevoren ook intakegesprekken met ze. We kunnen ze niet wegsturen als ze dat niet hebben. Maar wat we dan wel zeggen is, probeer zo snel mogelijk iets te vinden. Nou, dat moet tegenwoordig ook niet zo moeilijk zijn. Want je gaat straks opdrachten krijgen die gerelateerd zijn aan je bedrijf.
Ja.
Dus je hebt dat bedrijf gewoon nodig voor je opdrachten. Nou, dat is een groot voordeel. Maar tegelijkertijd, kijk, die deeltijdstudent die bij ons binnenkomt, die weet wel waarvoor die komt. Zit in een middelfunctie, die is bijvoorbeeld shiftleader of iets dergelijks. Weet ondertussen dat hij redelijk goed met mensen kan omgaan, maar is bezig om een volgende stap te pakken. Dus die komt hier ook binnen met het idee van, er gaat hier wel gepresteerd worden. En dan kijkt hij naar ons. Hè? Wij moeten presteren. En dat is een hele fijne setting
ja.
Om mee te beginnen. Nee, dan wil ik niet zeggen dat het bij voltijdstudenten ook niet gebeurt hoor. Daar zullen ook heel veel gemotiveerde studenten zijn. Maar ik denk dat het over de bank genomen, ja, is dat min. Is
meer
dat
bij de deeltijd.
Meer bij ja, de
geloof ik wel.
Ja, en toen hebben we dus vanuit die flexibilisering hebben we een aantal best wel rigoureuze stappen gemaakt. We hebben gezegd, we nemen compleet afscheid van het voltijdprogramma. En we gaan het hele nieuwe 4 jaar gaan we compleet helemaal nieuw inrichten.
Ja.
En dan met een aantal belangrijke uitgangspunten. Bijvoorbeeld, we gaan geen theorietoetsen meer doen.
Ja.
Gewoon helemaal niet meer. Omdat als we kijken naar de praktijk, en ik vind dat zo'n mooi voorbeeld. Hè, de studenten die dan in voltijd stage lopen, leren het meeste in de stage. Dat zeggen ze altijd. Ik leer het meeste in stage. Wij hebben studenten die kunnen eigenlijk 4 jaar lang stage lopen.
Ja.
En we kunnen juist die stageomgeving, hun werkomgeving, kunnen gebruiken als toetsingomgeving voor de theorie die we willen dat ze gaan doen.
Mooi.
En ja, dat was heel erg gaaf.
Ja. Mijn vorige podcast die ging over leeruitkomsten. Als jullie het hebben over die praktijk, dan is dat natuurlijk een begrip dat best wel goed aansluit. Een omschrijving van de kennis en vaardigheden die iemand in een bepaalde context moet laten zien. Sloot dat heel mooi aan bij het beeld dat jullie hadden van de opleiding die jullie wilden vormgeven? Of was het echt sturend in de keuzes die jullie gemaakt hebben, dat jullie met leeruitkomsten moesten gaan werken?
Ja, ik eerlijk gezegd, toen we dus in de deeltijdacademie kwamen en we die, zeg maar, die beleidsstukken te zien kregen van meneer Rinoy Kan, die daar iets op nationaal niveau over gezegd had, maar ook onze eigen beleidsstukken binnen de AVD. Mijn idee was, jee, eindelijk hebben ze het opgeschreven zoals het zou moeten.
Ja.
Want er werd eindelijk uitgegaan vanuit die beroepspraktijk. Er werd eindelijk gesproken over beroepsproducten. Het bewijzen van dat je iets kunt. En we mochten alles loslaten. We mochten dus ook gewoon zeggen, we beginnen daar en we beginnen niet bij het boek, maar we beginnen bij wat iemand moet kunnen.
Ja.
En hij moet dat laten zien. En als hij dat kan laten zien, dan is het goed. Dus ja, ik weet wel dat we met z'n tweeën een hoop...
We hebben lopen stoeien. We hebben zeker lopen stoeien. Ja, absoluut. Weet je, we zitten nu 5 jaar zitten we in het traject. Hè? Dus we hebben echt wel lopen stoeien om dat goed op papier te krijgen. Om helder te formuleren van, ja, wat moet nou die student uiteindelijk laten zien kunnen om dat te doen. Dus dat is echt wel een uitdaging geweest. Alleen het leuke vond ik, als we kijken ook naar de oude deeltijd, dus wat we al zeiden, dat was gespiegeld programma, maar er waren soms wel al wat dingetjes die we net iets anders deden bij de deeltijdvariant. En dat was al dat we taken in hun werk lieten doen. Alleen noemden we het nog geen leeruitkomsten. Hadden we nog wel tentamen waar ze rijtjes uit hun kop moesten stampen. Maar die opdrachten, die deden we op sommige plekjes al een beetje mondjesmaat. Ja. En dat was, eigenlijk sloot het meteen opeens heel erg goed aan. Van, ja, maar stiekem doen we dit soort dingen al best wel goed.
Je kreeg gewoon echt de ruimte om te doen wat je dacht. Ja. Dit is gewoon logisch. Dit voelt goed.
Ja, en wat ik bijvoorbeeld een hele leuke vond, was het verhaal klopte. Hè, wat er opgeschreven was over die leeruitkomsten, over die beroepsproducten. Alleen dan kom je in dilemma's terecht. Waarbij je erachter komt dat er een heleboel dingen gegeven worden in het oude programma. Waarbij je de vraag moet stellen, waarom geven we die dingen?
Ja.
En dat was natuurlijk het voordeel dat we in een klein team zaten met 4, 5 mensen. Waarbij we tegen elkaar konden zeggen, als niemand kan zeggen waarvoor we het geven, dan geven we het niet meer. En zo konden we daar redelijk rigoureus in omgaan.
Ja, je hebt niet te maken met een bestaande docentenpopulatie met een bepaalde expertise die
zich weer opsteekt en zegt, ja, maar we moeten ook een beetje van dit of zo erin hebben.
Ja, omdat hun baan anders gewoon op het spel staat. Als dat jouw expertise is en het zit niet in de opleiding.
Ja, je weet niet waarom ze het zeggen. Nee, en het soms vanuit een hele goede gedachte. Maar soms moet je ook gewoon wat ze noemen groene weiden doen en zeggen, we gaan het opnieuw bouwen.
Ja.
Precies, dus wat je ziet, en dat is het gave, denk ik, over van onze opleiding, dat je veel bredere docenten krijgt. Docenten die eigenlijk op alle vakgebieden in te zetten zijn. En die niet zozeer op hun kennis daar alleen maar zitten, maar vooral ook op de coaching, op het motiveren van die studenten om bezig te zijn met de dingen die ze in hun praktijk moeten doen. En ze kunnen uitleggen waarom ze die dingen in die praktijk aan het doen zijn. Want dat is het essentiële wat we doen. Het gaat er mij niet om dat je rijtjes uit je kop kent. Nee, het gaat erom dat je die rijtjes, als het al dan rijtjes zijn, kunt toepassen en daar dan goede conclusies aan kunt hangen.
Ja. Kunnen jullie een voorbeeld noemen van een leeruitkomst of een module en wat studenten daar dan dus in de praktijk moeten laten zien?
Nou ja, weet je, de waar ik het meeste trots op ben, dat was de eerste module die we eigenlijk al ontwikkeld hebben. Dat was de interne omgeving, hadden we die genoemd. Ergens heel ver in het voltijdgedachtegang zat ook al van, je bent een adviseur, je komt als eerste in een organisatie. Nou, wat moet je doen in een organisatie? De organisatie beschrijven. Dus het was een beschrijving maken van je eigen organisatie op basis van die theoretische modellen die we vroeger in tentamenvorm toetsten. En het leuke was dat zij dus dan 7 weken daarmee bezig waren. Zij moesten dat dan toetsen middels een assessment. En dat ze tijdens het assessment tot allerlei geweldige conclusies kwamen. Dat ze op een gegeven moment zeiden bijvoorbeeld, ik zit bij een andere afdeling dan dat ik 10 jaar lang gedacht heb. Dat is toch bizar? Er gingen zoveel deurtjes open voor die mensen. Dat ze zeiden van ja, ik heb met een man van de kwaliteit gepraat. Dat is echt een hele aardige man. Geweldig.
Ze leerden hun organisatie,
ze leerden hun organisatie echt kennen. En dat was echt heel vet.
Ja. Hoe toets je dat vervolgens? Zij leveren daar iets op. Is dat gewoon dan heb je een aantal criteria en op basis daarvan beoordeel je het? Moeten ze wat extra dingen erover opleveren? Hoe ziet het totaalplaatje eruit?
We hebben de beschrijving van de leeruitkomst.
Ja.
En die is vervolgens in deelstukken neergezet, zeg maar. En die deelstukken, daar kun je zeggen, dat zijn criteria die in een rubrics staan. Dus dat is onze leidraad om vast te stellen of het werk gedaan is wat er gedaan had moeten zijn. Maar uiteindelijk komt het toch neer op dat beroepsproduct. Uiteindelijk komt het neer op dat, die leeruitkomst beschrijft een beroepsproduct wat opgeleverd moet worden. En uiteindelijk komt het erop neer, heeft hij daar opgeleverd? Laat hij zien dat hij het kan. Laat hij zien, en dat beroepsproduct, dat kan een advies zijn, of dat kan een nieuw ontworpen kwaliteitssysteem zijn, of weet ik veel wat. Laat maar zien dat je het kunt. En dat is wat ze doen. En met verven. Want ja, ze kunnen het in hun eigen bedrijf doen. Ik noem nog een voorbeeld. Maak een dashboard. Een dashboard met prestatieindicatoren en alles. Voor je eigen bedrijf. Nou, heel snel wordt het opgepikt door de CEO of weet ik veel wat. Van, wat ben jij aan het doen? Oh, dat is wel handig dat je dat doet.
Dat wil ik wel gebruiken.
Ja, maar dat is precies. Dat is geweldig. Ja. Al die dingen die gasten dus voor ons in de opleiding doen, waarbij zij dus studiepunten halen, worden één op één overgenomen door het bedrijf. En die zeggen van potverdorie, daar moeten wij vaker dingen mee gaan doen.
Ja.
Ja, geweldig.
En dan, we testen dat met een assessment. En dat doen we altijd met z'n tweeën natuurlijk. Twee docenten. En dan gaat het gewoon uiteindelijk om de geloofwaardigheid van die student. Daar komt het eigenlijk gewoon op neer. Dat klinkt gek, maar...
Assessment is een gesprek.
Gewoon een gesprek. En zijn wij overtuigd van het feit dat die persoon in kwestie het kan?
Ja.
En natuurlijk hebben die rubrics erbij. Want dat is het officiële formulier waarbij je dan nog even kunt nagaan of we alles afgenomen hebben. En wat hij voor wat gekregen heeft. Maar uiteindelijk komt het er veel meer op neer van... laat hij het zien of laat hij het niet zien.
Ja. En lukt dit bij elke leeruitkomst? Lukt het bij elke opdrachtgever waar de studenten zitten? Of is daar ooit wel eens frictie?
Nou, er zijn een aantal vakgebieden die ingewikkeld zijn. Een van de dingen waar we eigenlijk al heel lang mee gestruggeld hebben is kosten. Weet je, het beheersen van kosten is voor een technische bedrijfskunde gewoon een heel belangrijk aspect.
Ja.
Maar probeer maar eens beheersing van kosten binnen een organisatie naar boven te krijgen, inclusief getallen. Dan gaan opeens heel veel deuren gaan nu dicht.
Ja?
Dus ja, als het over euro's gaat, dan wordt het snel een ingewikkelder verhaal.
Nou, dat zijn de getallen die ze ook niet naar buiten willen hebben.
Ja.
Wij moeten door de plagiaatscanner heen hebben. En ik heb begrepen deze week dat best een ingewikkeld verhaal is om het dan niet aan iedereen te laten zien. Dus dat zijn gewoon... praktische dingen die ingewikkeld zijn. Daar staan bedrijven dan wat minder
voor open om daar mee te werken. En hoe gaan jullie daar dan mee om?
Nou, vaak kan het wel. En je hoeft niet altijd de precieze getallen te hebben om te kunnen laten zien dat je het begrijpt. Dus het gaat veel meer om het systeem van kostenbeheersing wat je moet uitleggen. Maar daarvoor kun je wel je eigen bedrijfssituatie gebruiken. Er zijn ook studenten die in niet zulke grote bedrijven zitten. Dat is dan ook wel eens lastig. En wij hebben er wel eens met een extern bedrijf over zitten te praten. Van, zou het niet een mooi idee zijn om bijvoorbeeld een databank te hebben met allerlei opdrachten die door bedrijven neergezet kunnen worden. En waarbij studenten gewoon in een middag in de week, want daar zitten ze toch voor ons, middag of een avond in de week, bij dat bedrijf die opdracht kunnen uitvoeren. Dus dat je een soort marktplaats krijgt van leeruitkomsten.
Oh, dat ze gewoon langs kunnen komen.
Ja.
Dus dat zou in voltijd ook nog heel relevant zijn.
Ja, zeker, zeker. Kijk, we hebben genoeg vraag naar krachten.
Ja, precies. Je zou een mooie detacheringsfunctie kunnen hebben op dat soort dingen.
En het thema keuzevrijheid. In welke mate hebben jullie studenten ruimte om inhoudelijke keuzes te maken?
Ja, we zitten natuurlijk binnen de Academie voor Deeltijd. We hebben het technisch bedrijfskundige stuk.
Ja.
Wij moeten ons houden aan de landelijke regelgeving met betrekking tot waar een technisch bedrijfskundige voor opgeleid wordt. Maar we zijn hard bezig om de student meer keuzeruimte te geven om andere vakken, andere modules te kiezen. Binnen de techniek, moet ik even goed zeggen. Ja. Dus dat zijn engineeringopleidingen, maar ook ICT-opleidingen. We hebben met elkaar afgesproken dat het allemaal modules van 15 of 30 EC is. En dat er van in de eerste 2 jaar, moet ik het goed zeggen, 90 van de 120 studiepunten verplicht zijn. En 30 studiepunten is keuzeruimte.
Oké.
Okay. Ik zeg het niet eens helemaal goed. Het is maar 120 van de 200. Het is maar 60 van de 120 studiepunten die verplicht zijn. Dus dat betekent
de helft.
En die andere helft, die mag je dus gaan kiezen bij andere opleidingen. Dat betekent wel dat wij in staat moesten zijn om al die box items die van bovenaf komen, om die op een of andere manier goed te plaatsen in die modules die wel verplicht zijn.
Ja, was dat een lastige puzzel om te leggen?
Ja, uiteindelijk viel dat ook wel weer mee.
Ja, het is natuurlijk interessant, hè? Want nooit stelt iemand de vraag, waarom moet iemand een student 4 jaar naar school toe?
Ja, ja.
Wat is daar de achterliggende gedachte? Maar dat is wel hoe we HBO-onderwijs inrichten.
Ja.
Dus als je gaat kijken, wat net al eerder gezegd werd, zul je kijken, wat is nou echt daadwerkelijk dat die student nodig heeft om een goede technische bedrijfskundige te zijn in de praktijk? Dan kun je best wel wat dingetjes loslaten.
Ja. En dan heb je dus in de eerste twee jaar heb je 60 punten verplicht. En later nog meer ruimte.
En in de laatste 2 jaar heb je 30 punten, 90 punten verplicht, 30 punten vrije ruimte.
Oké. Okay.
En ja, die 60 kun je bijvoorbeeld gebruiken nu bij ICT, of bij techniek en ICT, de sector, binnen de AVD.
Ja, ja.
Kun je die dus gebruiken om bijvoorbeeld 2 andere verplichte modules, bijvoorbeeld bij werktuigbouw te doen, waardoor je na 2 jaar nog steeds kunt kiezen of je naar technische bedrijfskunde of naar werktuigbouw doet.
Ah, oké. Okay. Dus er zitten switchmogelijkheden in door de...
Ja.
Leuk. En jullie didactiek in dit verhaal, je werkt met praktijk leren. Hoe richt je je onderwijs daaromheen dan voor de rest in?
Nou ja, wat ik dus ook al zei, hè, we vinden het gewoon heel belangrijk dat de student, als hij hier op school komt, dat hij een gevoel van toegevoegde waarde heeft. Dat is de essentie. En dat krijg je alleen maar doordat zij ook daadwerkelijk dingen aan het doen zijn. Dus heel veel zijn we bezig met dat we kleine opdrachten verzinnen, waarin die studenten op een veilige manier hier op school met die opdracht bezig zijn, als voorbereiding naar dat zij in de praktijk daadwerkelijk dat kunnen gaan toepassen. Dus we verzinnen echt leuke dingetjes die we hier doen. Eigenlijk praten we niet meer zo heel erg over lessen.
Ja.
Maar meer over, we doen trainingen. We zijn aan het trainen op school.
Ja.
Zodat ze het kunnen toepassen in de praktijk. En die trainingen, dat zijn interactieve trainingen, waarin ze met kleine groepjes of individueel bezig zijn met opdrachten. Die ze dan klassikaal kunnen presenteren aan elkaar. Nou, dat is natuurlijk het meest toffe, waar daar de discussies uitkomen. En met die informatie gaan ze naar het bedrijf toe. Gaan ze daar het in de praktijk toepassen. En met de informatie van het bedrijf starten we de lessen weer. En gaan we inhoudelijk over wat zij in hun bedrijf, in hun praktijk zijn tegengekomen.
Ja. En voor die trainingen, volgens mij, verlangen jullie vaak ook gewoon voorbereiding van hun met kennisclips.
Precies. Dus we gebruiken Brightspace heel duidelijk als leeromgeving waar zij individueel of waar zij zelfstandig mee bezig kunnen zijn. Daar zetten we de dingen in die voorbereid moeten worden alvorens de studenten naar de lessen komen, naar de bijeenkomsten komen. En dan heb je ruimte om dus met hen bezig te zijn in plaats van dat je dat verhaal moet gaan vertellen.
Ja. Wat ik wel leuk vind, als ze dus uit zo'n training lopen, dan heb je gelijk een plek waar je het in de praktijk toe kan gaan passen. En ik kan me voorstellen dat heel erg motiveert.
We noemen het droogzwemmen hier uiteindelijk. Ja. Dus hier gaan we droogzwemmen in de praktijk, dan mogen ze echt in het water plonsen. En dan komen ze erachter van shit, dat is eigenlijk veel moeilijker dan dat ze het hier in de klas hadden verteld.
Nou, weet je wat ook wel het leuke is? Toen we er net mee bezig waren, moest ik nog mijn BKE even halen.
Ja.
Dus dat gaf me een mooie gelegenheid om nog eens echt te kijken van wat doe ik nu anders dan dat ik een paar jaar daarvoor deed. Zeg maar.
Ja.
En als je dan gaat kijken, als je met leeruitkomsten bezig bent, dan is je rol in die zin als docent echt anders.
Ja.
Je hebt namelijk niet meer dat boek waar je naar mag refereren, want daar beginnen we niet.
Ja.
Maar je bent eigenlijk veel meer bezig om na te denken van wat is het overzicht van mijn module? Wat zijn de concepten? Waar bestaat die uit? Uit welke ingrediënten? En wat moet het overzicht zijn wat ik de student meegeef? En alleen maar het overzicht. Want hij kan zelf genoeg lezen en hij kan zelf genoeg meenemen naar zijn eigen bedrijfsomgeving, waar hij dan vervolgens lekker aan de gang gaat. Dus ja, als je mij vraagt, maar misschien net even anders dan hoe Martijn ernaar kijkt. Ik heb altijd zoiets van, ik wil in eerste instantie eigenlijk het overzicht geven. En dat kan echt in een paar, laat ik maar zo zeggen, ouderwetse lessen. En daarna zeg ik, nou weet je wat er speelt op het gebied van dit of dat. Ga nu maar eens terug naar je bedrijf. En ga maar eens kijken, wat is er? Wat zou er moeten zijn op dit gebied? Waarom zou het er moeten zijn? Welke keuzes maak je? Dan heb je ze ook meteen aan de gang, want ze weten waarvoor ze het moeten doen.
Mooi. Nu hebben jullie een hele mooie opleiding. Blijft er nog wat te dromen over?
Blijft er nog wat te dromen over? Er blijft genoeg te dromen over. Even van het begin beginnen. We hebben dan de opleiding Technische Bedrijfskunde. En we werken nu al ook zo'n 5 jaar, zolang eigenlijk Technische Bedrijfskunde in een nieuwe vorm hebben, samen met een organisatie. En die organisatie biedt de mogelijkheid om studenten die bepaalde modules halen, ook te certificeren. Dus naast dat student...
Green Belt.
Certificering op het gebied van Yellow Belt, Green Belt, Black Belt in Lean. Agile training bieden ze aan. En zij bieden allerlei dingen aan. Gereduceerd tarief die studenten naast de studie kunnen doen. En eigenlijk heel veel dingen die wij in de les doen, die hebben ze nodig om uiteindelijk dat certificaat aan te tonen.
Ja.
En het mooiste voorbeeld ligt dan op de Green Belt. Wij hebben een module die heet Continu Verbeteren. Binnen die Continu Verbeteren module doen wij precies dezelfde dingen als dat die organisatie doet voor hun training.
Ja.
Met dezelfde praktijkopdracht. Dus de studenten hebben de mogelijkheid om zich in te schrijven bij die organisatie. Ronden hun module af met 30 studiepunten. En tevens, over 2 weken zitten we bij een organisatie waar dan de uitreiking is van de Greenbelt certificaten. En krijgen ze ook het Greenbelt certificaat erbij.
Mooi.
Ja, dat is geweldig. En ik denk dat er veel meer op van dat soort dingen te halen zijn. Want ik geloof heel erg in dat het heel motiverend is als jij iets krijgt door het behalen van een bepaalde module.
Ja.
En vroeger was het, na 4 jaar krijg je een keertje je diploma. En tussentijd krijg je nog je propeduizen. En dat is het dan wel een beetje. Maar er zijn zoveel dingen die wij in het onderwijs doen, die in de echte wereld gecertificeerd worden.
Ja.
Waarom kunnen we dat niet samen gaan doen? Waarom kunnen we die certificering niet breder trekken en kunnen certificaten uitdelen die zij in hun eigen werkomgeving weer kunnen gebruiken?
En kleiner opknippen.
En kleiner.
Het niet alleen maar gaat om het totaalplaatje.
Exact.
Maar dat vind ik een mooie. Volgens mij hebben we die niet benoemd in de podcast. Na 2 jaar hebben ze bij jullie ook een associate degree, toch?
Ja,
of niet?
Ja, maar dat is associate degree engineering.
Ja.
We hebben geen associate degree technische bedrijfskunde.
Ja.
Hebben we niet aangevraagd. Had gekund, maar we vonden dit eigenlijk handiger, omdat we die ook al hadden. Maar dat betekent, na 2 jaar kunnen ze stoppen. Kunnen ze zeggen van, ik stap er even een jaartje uit en ik pak hem weer op over een jaar. Of ze kunnen gewoon doorgaan. Dus.
En jij, Rob? Nog dromen voor de toekomst voor jullie opleiding?
Nou ja, kijk, ik denk dat we een aantal dingen nog scherper kunnen stellen. En misschien heeft dat een beetje te maken met dat we zelf best informeel zijn. Dus we beginnen eerst met het gewoon te doen, om daarna wat zaken nog even af te grendelen, laat ik het zo maar zeggen.
Ja.
Dat is ook af en toe handig om dat te doen. Maar wat iets anders is dat we, ik vind het wel een uitdaging. Die wat wij doen in de deeltijd, daar hadden we het in het begin al over. Ik heb het idee dat het concept is voor de toekomst, ook voor de voltijd.
Ja.
En natuurlijk heb je dat ingewikkelde verhaal van die bedrijfsomgeving. Maar denk daar maar eens goed over na als voltijd.
Hoe je dat op kan lossen.
Ja. Kijk, als je dat voor elkaar krijgt om dat op te lossen. Ja, dan denk ik dat je het mooiste onderwijs krijgt. En dan, we zien nu ook al, even voor de goede orde, we zien in rap tempo heel jonge studenten naar ons toe komen. En dat is ook wel begrijpelijk ook, want die denken, er wordt aan mij getrokken door een bedrijf. Ja, ik had eigenlijk gedacht om dat hbo in te gaan, maar
je kan aan de slag gaan en die studie daarnaast doen.
Ja.
En bedrijven gaan zo makkelijk nu betalen. Dus het is ook heel makkelijk om de keuze voor studenten te maken om die deeltijdstudie te gaan doen. Maar ik vat een paar weken terug bij een overleg. En organisaties hebben heel veel moeite met mensen bij me te krijgen. Dus ik denk ook dat de voltijd enorm veel kan behalen door juist nog dichter bij organisaties samen te gaan werken. Dat die organisaties, ik geloof echt dat maatschappelijk belang van bedrijven om studenten nog meer te gaan binden aan zichzelf groter gaat worden, zodat ze ook een continuïteit kunnen gaan creëren naar nieuwe medewerkers. En ik denk dat wij als deeltijdopleiding, want we hebben natuurlijk heel veel studenten die bij bedrijven werken, daar ook weer een hele mooie toegevoegde waarde in kunnen hebben. Want dit is het plaatje waar je terecht kan komen. We hebben een grote groep aan organisaties. De koppeling deeltijdstudent aan voltijdstudent. En dat gaat leiden totdat studenten naar die bedrijven terecht gaan. Maar naar die bedrijven gaan.
Mooi. Ik vind dat een hele mooie om bij je af te sluiten. Martijn, Rob, heel erg bedankt. En proost.
Proost.
Ja, proost.
Leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Heb je ook een tof onderwijsidee? Of ben je op zoek naar kennis en inspiratie over onderwijsinnovatie? Sluit je dan aan bij de Vonk Onderwijs Innovatie Community van Avans Hogeschool. Deze vind je via onderwijsinnovatie.avans.nl. Je kunt je bijvoorbeeld laten weten welk onderwerp je interessant vindt voor een volgende podcast. Tot ziens in de community of bij een volgende podcast.